tekst voor de prediking is zowel Efeze 3, wat we eerst lazen, waar Paulus zegt, ik ben wel de minste van alle apostelen, omdat ik de gemeente vervolgd heb, maar aan mij is genade gegeven om aan de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En dan zegt hij, door de kerk zal de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden. En vandaag dan hebben we het daar ook over, dat we juist door onze eenheid met andere christenen meer zien van de glorie van God. En dan zegt hij, je moet de moed niet verliezen, ook niet wanneer ik lijd of wanneer ik sterf. Maar Christus, die blijft altijd dezelfde. Daarnaast hebben we het over 1 Korinther 12, waar ook staat dat we elkaar nodig hebben. Hand en voet, elkaar als christenen, maar elkaar ook als kerken. Vrienden van de grote koning Jezus Christus, de koning van de kerk. Wij zijn één in Christus. Dat was ook het thema van de toeristingdag van Open Doors in Harderwijk vorige week, waar Renier en ik samen naartoe zijn geweest. En daar sprak een Indiaanse voorganger over de toenemende druk op christenen in zijn land. In de overheid, onder leiding van president Modi, onderdrukt steeds meer de christenen. Er is zelfs een lijst waarop mensen kunnen aangeven hoeveel christenen ze verjaagd hebben uit een stad of dorp. En dan krijg je dan punten voor, waardoor je weer meer geld krijgt van de centrale overheid. Dus de verdrukking van christenen wordt gezien als iets goeds. India's zijn, dat betekent hindoe zijn. En christenen moeten gediscrimineerd en verjaagd worden. Men wil nu zelfs een wet invoeren die het verbiedt dat christenen nog langer zich bekeren van de ene godsdienst naar de ander. Dat geeft grote zorg onder de christenen. En je zou denken, ach, er is toch maar een klein groepje mensen daar in India. India, er zijn maar een paar procent christenen. Maar India is wel een land met 1,2 miljard inwoners. Er wonen meer mensen in India dan in heel Afrika, waar ongeveer 1 miljard mensen wonen. 1,2 miljard alleen in India. Men schat dat 3-4% van de mensen christen is. Dat betekent toch 70 miljoen christenen in India. 70 miljoen. 4 keer zoveel als de Nederlanders zijn. Dus we hebben het wel over miljoenen mensen als we spreken over christenen in India. En die mensen hebben het niet gemakkelijk. Dat zagen we ook wel op het filmpje. De toekomst ziet er voor hen dreigend uit. Momenteel hebben we de hittegolf, maar veel kerken in India zijn klein. Het zijn vooral vrouwen, en kinderen. Die komen vaak massaal tot bekering. Ze komen vaak samen in kleine groepen, niet in mooie gebouwen, in huiskamertjes. En ze boren vol dan met vrouwen en kinderen. 40% van de totale bevolking van India is arm. Zo arm dat kinderen vaak niet genoeg te eten hebben. Nou, je kunt zich wel voorstellen dat er veel nood is. Als die mensen ook eens verjaagd worden. Als ze zich gediscrimineerd voelen. Wij denken vandaag aan onze verbondenheid met christenen wereldwijd. En dan gaat het vaak over eenvoudige mensen. Simpele mensen die leven in situaties vol dreiging en discriminatie. Dat geldt niet alleen voor India. In tientallen landen op aarde worden christenen vervolgd. Je kunt daarvan op de hoogte blijven door je te abonneren op bijvoorbeeld de publicaties van de Jubileecampagne. Dus naar zondag te gaan of ook naar Open Doors magazine je te abonneren op www.opendoors, www.jubileecampagne. Je kunt zo ook informatie krijgen, hè, digitaal of met blad. En er zijn ook van die dagen, dus de Open Doors dag, elk jaar weer, Utrecht aan de jaarbeurs trekt meer dan 5000 mensen. Ze geven elk jaar een ranglijst uit. De ranglijst christenvervolging. Waar je kunt zien in welke landen vervolging het ergste is. Ik zie die film ook achter je. Die kun je bijvoorbeeld de wc hangen. Dan zie je direct dat christenen in Noord-Afrika, Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, zo die hele band, dat daar de meeste vervolging plaatsvindt. De rode landen zijn de landen waar de ernstigste vervolging is. En je wordt dan op de hoogte gehouden, ook heel concreet, van mensen die in de gevangenis zitten, van situaties, van individuele christenen. Er is wel een tendens dat vervolging van christenen toeneemt, wereldwijd. Bijvoorbeeld in Afrika was het eerst alleen maar hierbovenin, in die moslimlanden. Maar de druk naar onderen, in die landen in Midden-Afrika, op christelijke gemeenschappen. Bijvoorbeeld in Nigeria worden heel veel christelijke gemeenschappen aangevallen. Er is een tendens van de islamieten in Noord-Afrika, dus naar onderen willen, dat ze Afrika eigenlijk in zijn geheel willen veroveren. En opvallende trends. Meer landen maken wetten om christenen te controleren en christenen te discrimineren. Dat gebeurt dus niet alleen maar in moslimlanden, Arabische en landen in het Midden-Oosten, maar dat gebeurt ook in de landen China, met de communistische overheid. Er wordt heel veel kerken afbreken, probeert de groei van de christelijke kerk te beperken. Dat gebeurt in India, in het Hindoeland, waar fanatieke Hindoe-groeperingen christenen ook vaak kerken verbranden, christenen aanvallen, voorgangers doden. Er is een tendens, een opvallende tendens, ook om wetten te maken waardoor het christendom niet kan worden doorgegeven aan de jongere generatie. Dat juist op scholen en kinderclub, bijbelklas, dat verboden wordt. Dan denken ze nou, die oude mensen, laat die maar een religie hebben, dat ze sterven. Maar we moeten vooral verhinderen dat jonge mensen, dat kinderen, nu nog met de christendom in aanraking komen. Nou, je kunt vanuit alles op de hoogte blijven. Door je dus te abonneren op dit soort organisaties, Open Doors en Jubileecampaign. Het eigenaardige is echter dat de kerk van Christus op aarde groeit juist in die gebieden waar ze verdrukt wordt. En dat daar waar de kerk vrij is, in Europa en Noord-Amerika, dat daar de kerk krimpt. Dat is ook in ons eigen land, in Europa zo. Hè? Maar juist in Afrika en juist in Azië, juist in die landen waar het moeilijk is, daar groeit de kerk. Op een of andere manier gebruikt God het lijden van de kerk als een getuigenis. Ze zeggen ook vaak, het bloed van martelaren is het zaad van de kerk. En daarom is ook vaak een getuigenis van mensen, ook van die man in India, die zegt, bid niet alleen maar dat de vervolging ophoudt, maar bid voor ons om kracht en om moed. Dat de geest van God ons bezielt. Wij bidden ook voor jullie. En dus, het is ook niet zo dat die christenen daar alleen maar onze steun en ons geld en ons gebed nodig hebben. Nee, wij hebben ook weer hun getuigenis nodig. En wij hebben ook hun voorbeelden nodig. Omdat wij op een andere manier ook bedreigd en vervolgd worden. Wij worden weer bedreigd en vervolgd door de drukte van ons leven. Door alles wat er op ons afkomt. Door het materialisme. Door zo'n bezig zijn alleen maar met spullen. En met genieten van het leven. En dat we bijna geen tijd meer hebben voor elkaar en voor de Heere God. Dus, en dan zegt de Bijbel, denk aan gevangenen alsof je samen met hen gevangen zit. Bekommer je om hen die mishandeld worden als mensen die ook zelf een lichaam hebben. Dus de Bijbel zegt ook heel duidelijk, als je omkijkt naar de armen en je kijkt om naar de gevangenen, dan dien je de Heere God. En laat sta je voor de Heere God en zeg, wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan voor de arme mensen? Nou, je kunt niet de hele wereld op je dak nemen. Je kunt wel voor één of twee andere mensen elders in de wereld het verschil maken. Dat is ook waartoe wij geroepen zijn. Wij mogen niet alleen maar letten op dat we het zelf goed hebben. Hè? En alleen maar op onze eigen gemeenschap. Dat is de grote dreiging van de kerk. Dat wij alleen maar gericht zijn op onszelf. Op onze eigen organisatie. Hoe meer wij leven in de kerk willen zijn, hoe meer wij ook naar buiten toe iets willen betekenen voor anderen. Daar hebben we het vandaag over. Allereerst door te kijken naar Efeze 3. Paulus schrijft de Efezebrief terwijl hij zelf in de gevangenis zit. Hij zegt daar aan het begin van hoofdstuk 3. Ik, Paulus, ik ben een gevangene omwille van Jezus Christus, maar ik bid voor jullie elke dag. En hij benadrukt dat we elkaar nodig hebben binnen het ene lichaam van Christus wereldwijd. Hij dankt voor de rijkdom van Christus. En hij zegt dat door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen kent wordt gemaakt op aarde. Het is alsof hij zegt, nou, die kerk, je hebt als kerk allemaal maar een klein stukje van de waarheid. Je hebt allemaal maar een bepaalde kleur. Maar de veelkleurigheid, al die schakeringen, daar krijg je meer zicht op als je ook andere christenen leert kennen. Die genade van God is gevarieerd en veelkleurig. Door om te gaan met andere gelovigen, daardoor leer je juist meer van de Heere God zelf. En ook als we het zelf moeilijk hebben, mogen wij de moed niet verliezen. Zegt die vervolgens, vers 13. Ook als ik leid, zegt Paulus, mogen jullie de moed niet verliezen. Want dat is juist een eer om te lijden voor Christus. Dus wanneer we horen over ellende van anderen, dan moet ons dan aansporen voor hen te bidden. En als we dat doen, zegt Paulus, dan zullen wij de kracht van de Heilige Geest bevaren en meer gaan begrijpen van de liefde van Christus. Bij dat mooie vers dat hij zegt, dan mogen Christus gaan wonen in jullie hart, jullie geworteld blijven in de liefde, dan zul je samen met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. John Stott, bekende Bijbeluitlegger, die schrijft daarover in zijn uitleg, waar je gelovigen wereldwijd ontmoet, ga je ontdekken dat de liefde van de Heer Jezus lang genoeg is om de hele wereld te bestrijken. In alle eeuwen. Lang genoeg om de hele wereld in alle eeuwen. Lang genoeg, breed genoeg om alle tijden, alle eeuwen te omspannen. Diep genoeg om de diepst gevallen zondaren te redden. En hoog genoeg om iedereen tot de hemel op te heffen. Dat vond ik een mooie uitleg van die tekst. Waar die liefde van Christus heel concreet nog eens een keer handen en voeten geeft. Dus we hebben elkaar nodig. Dat is wat Paulus hier zegt. We lezen in de Bijbel over de grote daden van God in het verleden, in vroegere eeuwen. Maar als je contact hebt met christenen in andere werelddelen, dan zie je de grote daden die God vandaag nog doet. De rijkwijde van Gods liefde vandaag. Hoe meer wij ons terugtrekken op ons eigen postzegeltje, hoe beperkter ons zicht. Hoe meer wij delen met anderen, hoe rijker ons zicht op de liefde van Christus. Ik ben blij dat ik volgende week weer mag meehelpen. De open luchtdienst. Misschien wel in Barneveld's krant. En van de publicaties gezien. Dat zie ik tegenwoordig ook Wim heet. In plaats van Henk. De journalist had onze namen door elkaar gehaald. We hebben zoveel op elkaar lijken tegenwoordig. Het gaat ook niet om ons natuurlijk. Het gaat om de naam van de Heer Jezus. Dat zullen we volgende week daar ook heel duidelijk stellen. Niet om onze namen. Maar het is altijd een feest om met alle mensen in Voorwijk, 10 verschillende kerken, bij elkaar te zijn onder een open hemel. Samen te bidden, samen te danken, samen de Heere God te prijzen, te luisteren naar zijn woord. Ik ervaar het echt altijd een soort voorproefje wat er in de toekomst zal gebeuren als wij met die wereldwijde kerk voor de troon van God staan. En dit keer is toch als een extra feest, omdat het 10e keer is, de zandkunstenaar komt om dat te illustreren. Afgelopen is een optreden van de muziek bij Trinity. Taart, koffie, nou, ben je niet mis. Maar ook, niet alleen dichtbij dus. Hier kun je de liefde van Christus ervaren door ook eens te kijken in andere kerken. Ik zou je ook willen aanmoedigen om eens te gaan kijken in andere kerken. Ik wil zelf nog eens een keer in de grote gereformeerde gemeentekerk hier gaan kijken. Maar het is gewoon verrijkend om ook eens te zien hoe andere christenen het doen. Want wij zijn toch verbonden ook met die andere kerken. Er is veel meer dat ons samenbindt met andere gelovigen dan dat wat ons van hen scheidt. En in deze tijd is het mooie dat we daar weer meer zicht op krijgen. En dat we van tijd tot tijd ook van die gelegenheden hebben, door de eeuw, bij de opwekking, bij New Wine, om samen met gelovigen van alle kerken onder een noem en open hemel de Heere God te prijzen. Dat vind ik wel een groot voorrecht, een groot voordeel van de huidige tijd. Dat weer kan. Dat kan. In Nederland. Dat kan ook daarbuiten, wereldwijd bijvoorbeeld. Als je meegaat met de groep naar Russici. Er zijn ongeveer 30 mensen die volgende maand, over een maand, naar Russici gaan. Om de gelovigen daar te bemoedigen. Die kleine kerkjes in de Russici-provincie in Rwanda. Ik ben vorig jaar er ook geweest. Nou, nooit zal ik vergeten hoe we daar waren. Deze kerk ben ik toen voorgegaan. En hoe die mensen, hoe enthousiast ze de Heere God loven en prijzen. En dat ze allemaal gaan staan en de Heere God prijzen. Een grote zee van bewegende, kleurige mensen. Dat is mooi om ook eens mee te maken. En ik denk dat voor de jongeren die meegaan, dat ook een levensveranderende ervaring kan zijn. Het is zo dat van de mensen die belijdenis deden het afgelopen jaar, waren een stuk of 5 die allemaal zeiden, nou, toen, die World Service reis daar en daar, toen heeft de Heere God mij aangeraakt. En toen op de New Wine-conferentie, daar brak het tot mij door dat Christus echt mijn koning is. En soms dan sta je elders meer open voor wat God zegt dan in je eigen gemeenschap. Zo gebruikt God dat ook. Omgang met andere gelovigen uit andere landen en andere kerken, dat maakt je bescheidener over je eigen geloof. Je ziet vaak dat zij het op manieren doen waar je ook alweer veel dingen van kunt leren. Verfrist je geloof, helpt je om verder te kijken. En je ziet dat je deel bent van een wereldwijd gebeuren. Nou, in de Efezebrief ligt dan de eenheid op de eenheid tussen gelovigen. In 1 Korinthe 12 gaat het vooral over de diversiteit. Om eenheid in verscheidenheid. In vers 4 wordt daar benadrukt dat er verschillende gaven zijn en uitingen van de geest en taken in de gemeente. We kunnen nooit alles alleen. Juist samen staan we veel sterker. Het is als met een orkest waarin verschillende instrumenten zijn. Als iedereen nou hetzelfde instrument zou hebben, alle toeters, alle trompetten bijvoorbeeld, hè? In een orkest. Nou, dat is er niet zo aan. Met al die verschillende instrumenten wordt het juist enorm interessant. Als je nou bijvoorbeeld in het bos alleen maar één soort boom zou hebben, of in je tuintje alleen maar één soort bloem, die in één bepaalde kleur, vorm groeit, ja, daar is ook niet veel aan. Juist die enorme verscheidenheid, dat is nou juist zo mooi. En zo is het ook in de gemeente. Dat wij verschillend zijn, dat is een verrijking. Daarin vullen wij elkaar aan. Zo zegt Paulus, is het ook met een lichaam. En de kerk is het lichaam van Christus met M als hoofd. Verschillende lichaamsdelen die elkaar nodig hebben. Juist in die variatie ligt enorme rijkdom. Dus je kunt heel veel leren door om te gaan met andere gelovigen die juist anders zijn dan jezelf. Dus steek je nek maar eens uit. Ga eens kijken in een andere kerk. En als je daar nooit geweest bent, ga dan deze zomer eens een dagje naar de New Wine-conferentie. En kijk eens wat daar gebeurt. En als je naar het buitenland gaat op vakantie, zoek dan niet nog weer een clubje met allemaal Nederlanders. Om te zingen in het Nederlands en alleen maar Nederlands te praten. Maar ga nou eens naar een buitenlandse kerk. Voor mij maar de katholieke kerk. En proef daar iets van het feit dat je deel bent van de grote gemeenschap, de kerk met een hoofdletter. Ik ben gisteren naar de katholieke kerk geweest. 50 mensen in Voorthuizen. Met hen de mis gevierd. Nou, ik moet zeggen dat alles wat daar gezegd en gebeden en gezongen wordt, kon ik eigenlijk onderschrijven. Ik dacht, er is veel meer, zelfs met de katholieke kerk, nooit gedacht, dat ons samen bindt dan wat ons scheidt met die mensen. Al begrijp je niet alles, je kunt er toch altijd iets van leren. Al snel zijn we te wantrouwend naar anderen. Dat zijn een beetje die gereformeerde genen in ons, die denken van wij zijn de ware kerk, wij willen het beste. De anderen zouden wat dan mankeren, allemaal dwaalier. Wij denken vaak dat we dan onze eigen kerk of traditie het beste getroffen hebben. Zo'n houding getuigt eerder van kortzichtigheid en zelfs van hoogmoed. In vers 13 van 1 Korinthe 12, daar lezen wij dat wij allemaal met één geest gedoopt zijn tot één lichaam. Dat lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele verschillende. En juist door waardering te tonen voor anderen, kun je van hen leren wat je verrijkt. Ik denk niet dat wij het als gemeente nou zoveel beter doen dan allerlei andere kerken in onze omgeving. Wij kampen dikwijls met dezelfde vragen. Wij hebben soortgelijke problemen. Wanneer je elkaar ontmoet en van hart tot hart met elkaar dingen deelt, dan sla je brug en merk je dat je veel van elkaar kunt leren. Onze tekst zegt zelf in 1 Korinthe 12, die delen van het lichaam die het zwakste lijken, zijn soms het meest noodzakelijk. Wij hebben lang gedacht dat wij als zendingskerken in Europa het evangelie moesten brengen naar de heidenen in de zendingsgebieden. De zogenaamde derde wereld, die ons geld en onze steun en ons gebed nodig hadden. Maar vandaag, terwijl veel van de grote kerken in onze steden, in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, de deuren moeten sluiten omdat er bijna geen mensen meer komen, komen mensen uit die zendingsgebieden, uit Azië en Afrika, hier naartoe en stichten in parkeergarages en in verlaten kerken in de grote steden weer nieuwe migrantenkerken. Zij steken het vuurtje weer aan dat bij ons gedoofd is. Wanneer wij sterker zijn, inderdaad, dan anderen, dan mogen we daar juist van delen met die anderen. Als wij zwak zijn en problemen ervaren, hebben we hun hulp weer nodig. Want, zegt vers 26, als één lichaamslid pijn leidt, lijden alle leden mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect wordt behandeld, delen anderen in de vreugde. Dus je deelt van je pijn, je deelt ook van je zegeningen. En de eindconclusie is in 1 Korinthe 12 wel nu. U bent allemaal het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Met dat wat de Heere God jou heeft gegeven mag je woekeren. Want je hebt aan talenten, aan middelen. Maar je mag je ook openstellen voor het goede dat hij heeft gegeven aan anderen. De Open Door Studiedag worden Renier en ik dat je veel kunt leren door het contact met leidende christenen. Er werd gezegd, van vervolgde christenen kunnen wij leren dat ze vaak intenser bidden. Want door de nood gedreven ga je bidden. Als je het moeilijk hebt gedaan. Dat ze gretiger hun Bijbels lezen. Want ze zien het vaak als een kostbaarste bezit. Dat ze hun familie, dat ze hun gemeente vaak zien als een soort familie. Daar zijn ze veilig. Daar kunnen ze van hart tot hart delen. Dat ze vaak bewogen zijn met hun omgeving, omdat ze het zelf moeilijk hebben. Zien ze ook de kwetsbaren in hun omgeving en helpen ze die. En dat ze niet bang zijn om te lijden. Want ze weten dat lijden erbij hoort als je christen bent. Ze rekenen erop dat het geloof hen wat kost. Nou, misschien denk je wel als je dat allemaal hoort. Nou, het is wel wat te veel gevraagd. Ik heb al moeite zat om zelf mijn hoofd boven water te houden. Om zelf te kunnen geloven. Het valt niet mee in deze tijd. Laat mij alsjeblieft een beetje genieten van mijn eigen leven. Wat kan ik nou betekenen voor mensen aan de andere kant van de wereld? Waar het vaak zo'n chaos is. Wie ben ik? Wij leven toch in een totaal andere wereld? Nou, dat is maar de vraag. Of wij in zo'n totaal andere wereld leven. Dus tegenwoordig zo makkelijk om te horen van christenen in andere delen van de wereld. Zo makkelijk om contact te onderhouden. Volgens de Bijbel zijn wij allemaal met elkaar verbonden in dat ene lichaam van Christus op aarde. Dus wanneer mensen elders het moeilijk hebben en wij daarover lezen en daarover horen, mogen we dat ook gelijk vertalen in gebed voor hen. Door het gebed zijn we op een onzichtbare manier via de Heer Jezus toch verbonden met elkaar. Wanneer je in de Heer Jezus gelooft, dan ben je deel van een onzichtbaar netwerk. We hebben het internet, maar er is ook het netwerk van de gemeente van Christus waar je deel aan hebt. Wat er gebeurt met andere gelovigen in ver weg is dan, dat gaat ons ook aan. Wij zijn geroepen om dichtbij, maar ook verder weg in de wereld, voor elkaar tot zegen te zijn. Dus wees open. Wees nieuwsgierig. Stel je op de hoogte van de toestand van christenen elders in de wereld. Er zijn plenty mogelijkheden voor. Zo leer je ook over de Heer Jezus zelf. Hè? Wanneer Paulus verdrukt wordt, wanneer Paulus de gemeente vervolgt en achter de christenen aangaat, dan komt de Heer Jezus hem tegen, houdt hem tegen en zegt: Paulus, waarom vervolg je mij? He? Wanneer andere christenen vervolgd worden, dan wordt de Heer Jezus zelf vervolgd. Dus het lichaam is niet los verkrijgbaar. De Heer Jezus het hoofd, wij zijn ledematen, het hoort allemaal bij elkaar. Gods woord leert ons vandaag dat wij samen met anderen meer zicht krijgen op heel Gods evangelie, op zijn rijkdom. Die rijkdom is heel gevarieerd en kent vele facetten. Wij hebben er zelf maar een stukje van. Hoe breder je blikveld, hoe wijzer, hoe rijker je daarvan wordt. De Bijbel roept ons dus op om echt met elkaar mee te leven. In je plaatselijke gemeente, in je buurt, in je stad of dorp, in je land, maar ook met de wereldwijde kerk, de kerk met een hoofdletter. Dan beleef je de rijkdom van het gevarieerde van het lichaam van Christus. Dan ervaar je verbondenheid door zijn geest. Dan krijg je meer zicht op de grote liefde van onze Heer. De tegenstander is er altijd op uit om ons te verdelen, om ons tegen elkaar op te zetten. Maar de geest van God maakt ons één. Opent je ogen en je hart voor de ander.